onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 119 en daarvan het 67e vers. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Wij noemden u 119 vers 67. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Romeinen 6 vers 1 tot en met 11, waarna we belijdenis des geloofs doen en zingen het 7e vers van Psalm 25, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees inwoont. Wij noemden nu Romeinen 6 vers 1 tot 11, de 12 artikelen, en daarna zingen wij het 7e van Psalm 25.
Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te midden worden? Dat zij verre. Wie die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruist is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onze Heere. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en het eeuwig leven.
Deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 16. Wij noemden u zondag 16 en daarvan vraag en antwoord 43. En daar beleiden wij met de kerk van de reformatie: wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Laten we de Heere eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. Om u ootmoedig te smeken of gij toch met uw heilige geest in ons midden wil zijn. We hebben ons dat onwaardig gemaakt, o Heere. Dat belijden we voor uw aangezicht. Maar wilt u redenen nemen uit uzelf? En wilt u uw verbond aanzien? Zodat gij ook in ontferming op ons en onze kinderen neerziet. In het bijzonder nu we ook met deze ouders voor uw aangezicht zijn verschenen. Om hun kind de heilige doop te bedienen. En wij bidden u of gij ook deze ouders wilt zegenen met de zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob. En geef hen de geest der genade en der gebeden. Opdat er worstelingen mogen komen voor hunzelf, maar ook voor hun kinderen. En dat we mogen ervaren dat gij nog steeds doorgaat met uw kerkvergaderend werk. Dat we uw trouw mogen opmerken tot in het late nageslacht. Zolang u nog niet teruggekomen bent op de wolken des hemels, Heere Jezus, moeten er nog toegebracht worden. En geef dat dat ook deze kinderen mag gelden, opdat zij kinderen van u mogen worden. En wij bidden u ook om de opening van uw woord, wanneer wij luisteren naar de meerwaarde van de kruisdood van Christus. Dat de gekruisigde Christus in ons midden toch gepredikt mag worden, als de enige verdienende oorzaak van de zaligheid van de zondaar. Maar ook dat die kracht toegepast wordt in de zondaar. Zodat de zondaar gaat ervaren dat de zonde niet langer meer de heerschappij heeft in het hart. Maar dat de zondeheerschappij eronder gebracht is. Heren, dat is een gedurige strijd in het leven van degene die u navolgen. En wij bidden u of gij hem wil sterken in die strijd. Opdat zij op hem mogen zien. En door de kracht des kruises toch een oude mens leren kruisigen, leren doden en leren begraven. Heren, wij bidden u of gij ons wil helpen om dat eenvoudig onder woorden te brengen. Onze bekwaamheid is uit God. Heren, leg beslag met uw woord in ons midden. Dat kunnen wij niet. Dat is een werk des Heiligen Geestes. Dat er eerbied mag zijn. O Heere, gedenk ons dan te samen in uw gunst om Jezus wil alleen. Amen. Voordat wij overgaan tot de bediening van Gods woord, zijn we geroepen om eerst een drietal kinderen de heilige doop te bedienen. En we luisteren naar het onderwijs van de kerk van de reformatie. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij dan vermaand worden een misagen aan onszelf te hebben, en ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. En ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Heiligen Geestes, des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom van alle goed ons verzorgen, alle kwaad van ons weren, of het ten onzen besten keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon, dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, Zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. En ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen en van ganser gemoeden. En met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder een weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overigens mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom is God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam al dus aanroepen. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en de onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach en zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door hetwelk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat ge deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat het hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, Gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat Gij al zo gezind zijt, zo zult Gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of Gij niet bekent dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. En ten andere, of Gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of gij niet belooft en voor uw rekening neemt, dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan uw vader en moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Kraaienveld? Moeder Kraaienveld. Vader Kraaienveld. Moeder Kraaienveld. Vader Spruit. Moeder Spruit. Ouders, de tekst die ik u mee wil geven, kunnen we vinden in Exodus 10, vers 23, het laatste gedeelte. Daar staat: maar bij al de kinderen Israëls was het licht in hun woningen. En ik lees ook even de versen daaromheen. Vers 22, daar staat: en als Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, werd er een dikke duisternis in gans Egypteland, 3 dagen. En zij zagen de een de ander niet. En er stond ook niemand op van zijn plaats in 3 dagen. Maar bij al de kinderen Israëls was het licht in hun woningen. De tekst is genomen uit de 9e plaag. Dat was de 1e na laatste plaag. En die 1e na laatste plaag kwam onaangekondigd over Egypte en over Farao heen. 3 dagen lang een dikke duisternis. Dat was maar niet een zonsverduistering, zoals die pas in Amerika plaats heeft gevonden. Maar dat was een ingrijpen van God. Je leest ook in het verband dat niemand durfde van zijn plek op te staan. 3 dagen lang. Als een teken van Gods toorn, Gods ongenoegen. Maar, staat er dan, bij al de kinderen Israëls was het licht in hun woningen. Er staat niet: in het land Goshen was er licht. Maar in hun woningen, dus echt in huis. Dus buitenshuis niet. In hun huis. Want die duisternis die zorgde ervoor dat de mensen ook niet een lampje aan konden steken, een kaars of een vuur konden maken. Die duisternis verdreef al het licht. Maar bij de kinderen Israëls was er licht in hun woningen. Vanwaar dat onderscheid? Dat onderscheid was een teken van Gods genade. En dan bij al de kinderen Israëls. En dat was een voorbode van wat al de kinderen Israëls mee zouden maken. Telkens zou dat weer blijken. Dat de Heere onderscheid maakte. Daar waar het van nature niet is. Alle kinderen Israëls vertrokken uit Egypte. Alle kinderen Israëls kwamen onder de wolkolom en de vuurkolom. Alle kinderen Israëls gingen door de Rode Zee. Alle kinderen Israëls aten het manna. Alle kinderen Israëls dronken uit de steenrots. Zo gingen ze door de woestijn. Dat is een onderscheid. En als we dan even teruggrijpen naar onze tekst. Op grond waarvan doet de Heere dat? Dat doet Hij op grond van het verbond dat Hij gesloten heeft met dat volk Israël. Nu was het bij de Egyptenaren niet alleen duisternis om hen heen, maar ook in hen, in hun hart. Hoe was dat bij de kinderen Israëls? Er was licht in hun woningen. Niet naar buiten toe gaan hoor. Daar is het duister. Daar is het donker. Stik. Stik. Donker. Dat was een oordeel Gods. Niet buiten de kerk gaan hoor. Zeg dat maar tegen je kind. Niet buiten de waarheid gaan hoor. Zeg dat maar tegen je kind. Daar is het stik en stikdonker. Maar in de woningen Israëls is het licht. Zagen de Israëlieten dat licht? Ja, letterlijk wel. Maar verstonden ze het ook? Kijk, en dan kom ik ook naar jullie toe. Bij jullie is het ook licht in jullie woningen. Te midden van een donkere wereld. Waarin onze kinderen opgroeien. Te midden van een Egyptische duisternis. Zul je dat onthouden van deze doopdienst? Dat licht, dat is het licht van Gods woord. Dat nog steeds gelukkig in de gezinnen aanwezig is. Maar om dat nou te zien, heb je licht in je hart nodig. Dat de Heilige Geest dat licht ontsteekt in je hart. Zodat je ogen ervoor open gaan en dat je tot je kinderen zegt, kinderen, zie je nou wel. Dat het nog licht is in onze woningen. Dat wij het woord van God nog mogen lezen met elkaar. En dat we nog naar de kerk mogen gaan. En dat jullie nog onderwezen worden. Van nature zijn wij net zo donker als die Egyptenaren. Echt waar. Daarom is het zo nodig dat je ogen daarvoor geopend worden. Dat je zegt, wat is de Heere nog langmoedig over ons. Dat we nu opnieuw weer voor het doopvond staan met een van onze kinderen. Want wij weten dat een groot gedeelte van het volk Israël uiteindelijk toch verloren is gegaan. Ondanks dat licht. Ondanks die vuur en wolken. Ondanks dat manna. Ondanks het water. Omdat ze niet in konden gaan vanwege het ongeloof. Wat is het daarom ook nodig? Dat wij wederom geboren worden. Met onze kinderen. En dat dat geloof ontstoken wordt door de Heilige Geest in ons hart. Dat we echt gaan geloven dat de Heere nog bemoeienissen met ons heeft. En dat we door genade bij die bemoeienissen op de knieën gaan. En zeggen, Heere, wilt u ons en onze kinderen toch genadiglijk aanzien. Zoals we dat samen gebeden hebben. In onze Heere Jezus Christus. Dat zij zo. Gemeente, laten wij zingen Psalm 87 vers 4 en na de doopsbediening Psalm 134 vers 3. En dat doen wij staande. Jasmijn Lieke Kraaienveld, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Liva Gerarda Kraaienveld, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Pieter Raphaël Spruit, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Eindigen deze doodsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. En wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Dan gaan wij nu over tot de dienst der offeranden. Er zijn 3 collecten. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 30, daarvan de versen 2, 3 en 8. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. En het 3e psalm zingt: Gods gunstgenoten geeft. Geeft lof den Heer die eeuwig leeft. En het 8e. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Wij noemden u 2, 3 en 8 van Psalm 30.
Thank you.
zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven, uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed, van al uw gunst vol goed. Het zevende vers van Psalm 52. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, jullie hebben net drie kinderen gedoopt zien worden. En de doop is eigenlijk een korte preek. Want de doop die preekt dat ik dus eigenlijk verdrinken moet. Want dat gebeurt eigenlijk. Dat lijkt niet zo omdat wij heel weinig water gebruiken. Maar normaal gesproken, dan zou eigenlijk het kind ondergedompeld moeten worden. Maar gelukkig wordt het kind dan weer uit het water opgetild, nietwaar? Zodat het kind niet verdrinkt. Wat is dat dan voor een preek? Nou, het ondergaan in het water, dat preekt ons de dood. En het ophalen uit het water, dat preekt ons het leven. Dat water, dat vertelt ons dat wij de dood verdiend hebben. Maar ook toch dat de Heer ons het leven geeft. Dat moet je goed onthouden. En dat zien wij ook al, jongens en meisjes, in de doop van de Heer Jezus. Dat weten jullie wel, dat moment dat de Heer Jezus naar Johannes toe kwam. En dat hij zei dat hij gedoopt wilde worden. Johannes die wilde dat eerst niet. Maar toen zei de Heere Jezus, dat moet toch echt. Want al dus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Dat is natuurlijk best een moeilijk woord, gerechtigheid. Maar dat heeft te maken met wat de Heere Jezus moest gaan doen op aarde. Om te betalen voor de zonde. En dat weten jullie wel, hij moest lijden. Hij moest sterven. En ook weer opstaan. En dat zie je dan ook weer bij de doop van de Heer Jezus gebeuren. Hij gaat helemaal onder. Zoals hij straks ook helemaal ondergaat in de dood. En dan staat hij weer op. Zodat hij weer leeft. Al dus, op deze manier zal het gaan, Johannes. Op deze manier zal ik ervoor zorg dragen dat arme zondaren met God verzoend kunnen worden. Kijk, dat zit ook weer in die doop. Dus dan moet je ook weer denken aan de kruisdood van de Heer Jezus als je een kind gedoopt ziet worden. En nu is die kruisdood van de Heer Jezus, gemeente, niet alleen tot betaling van de schuld. Maar die kruisdood, die heeft ook nog meer betekenis. En daar gaan we het vanmiddag over hebben. Naar aanleiding van onze catechismus. Dus dat die kruisdood ook nog meer betekenis heeft dan alleen maar de betaling van de schuld. Dat is al heel wat natuurlijk. En daarom schrijven we boven de prediking de meerwaarde van het kruis, afgebeeld in de heilige doop. En dan staan we stil bij drie gedachten. Het afsterven van onze oude mens. Het onttronen van onze boze lusten, begeerten. En het opofferen van onszelf voor God. Dus de meerwaarde van het kruis afgebeeld in de heilige doop. Het afsterven van onze oude mens. Het onttronen van onze boze lusten. En het opofferen van onszelf voor God. Ik zei al, de eerste betekenis van de kruisdood van Christus, dat is al behandeld in zondag 15. Dat is dat hij met zijn dood, met zijn bloedstorting, de schuld uit Gods boek heeft gedaan. Dat hij de vloek heeft weggedragen. Dat is de eerste betekenis van de kruisdood. En daardoor kan een arme zondaar, als hij voor God recht geplaatst worden, vergeving van zonden ontvangen. Alleen door het bloed van de gekruisigde Christus. Dan kan hij gerechtvaardigd worden voor God. Alleen door het geloof in het bloed van die gekruisigde Christus. Maar het gaat vanmiddag over, heeft dat dan nog iets meer in zich? Zegt onze catechismus. De dood van Christus aan het kruis. Jazeker. En wat is dat dan? Nou, dat er ook iets in die zondaar gebeurt. Heel wat trouwens. Wat moet er dan gebeuren? Dat de kracht van de zonde in je hart, de smet van de zonde in je hart, dat die ook gedood wordt. Want kijk, ik heb dat beeld wel eens meer gebruikt. Als iemand heel veel schuld gemaakt heeft door bijvoorbeeld drankverslaving, alcoholverslaving, en iemand betaalt die schulden voor hem, dan is hij natuurlijk nog niet van zijn verslaving af. Kijk, en dat bedoel ik. Als God een zondaar zijn schuld wegdoet op grond van het bloed van Christus, dan moet die zondaar ook aangepakt worden in zijn hart. Dat boze, goddeloze bestaan in mijn hart, dat moet ook aangepakt worden. Beleef je dat ook, gemeente? Dat je zegt, hoe komt dat er ooit onder? De Heilige Schrift noemt dat de oude mens. Dat lezen we ook in het eerste stukje van het antwoord. Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd wordt. De oude mens, dat is een uitdrukking in de Bijbel die je vaak tegenkomt. Dat is allereerst een, nou gebruik ik een moeilijk woord, een heilshistorische uitdrukking. Wat bedoel ik daarmee? Daar zit geschiedenis achter. Dat lezen we in Romeinen 5. De oude mens, dat is Adam. En de nieuwe mens, dat is de tweede Adam. Dat is de Heere Jezus. En die oude mens, zo wordt die aangeduid, die is van God afgevallen. Dat is de zondige manier van leven die voortkomt uit het hart. Dat is die oude mens. Daarom wordt dat ook zo genoemd. Dat oude, zondige bestaan. Nou, dat oude, zondige bestaan. Die verslaafde, weet u wel. Verslaafd aan de zonde. Dat kan niet blijven bestaan. Absoluut niet. Dat kan echt niet. Dat kan het koninkrijk van God niet binnenkomen. Die oude meneer Visser die hier zit, die kan het koninkrijk van God niet beërven. Dat oude ik, dat moet echt gekruisigd, gedood en begraven worden. Kijk, en dat is nou de meerwaarde van het kruis. Kijk, en nou neem ik jullie mee, jongens en meisjes. Probeer mee te luisteren. Naar Golgotha. En dan zien wij dat er iemand aankomt. Die draagt de balk, de dwarsbalk. En daarachter, daar loopt ook iemand. En die kennen jullie wel. Hij heeft een doornkroon op zijn hoofd. En hij is nu nog wel gekleed. En ik denk dat zijn kleding helemaal doordrenkt is van bloed, want hij is gegezeld. Hij kan dat kruis op dat moment niet dragen, dat wordt voor hem gedragen, want hij mag onderweg niet bezwijken, maar hij draagt wat anders. Ja, dat kun je niet zo zien als je zo op het eerste gezicht bij het publiek aanwezig bent. Maar hij draagt het wel. Wat draagt hij dan? De oude mens. De oude mens, de oude Adam draagt hij op zijn rug. En die neemt hij mee. Die is in zijn vlees aanwezig. Want hij heeft dat vlees van die oude mens aangenomen. Dat staat in Romeinen 8. Hij is gelijk gemaakt aan het zondige vlees van die oude mens. Die draagt hij mee op zijn schouder, zie je het? En dan gaat hij naar Golgotha. En die oude mens die blijft aan hem verkleefd. En dan gaat hij aan het kruis met die oude mens. De spijkers dringen door zijn handen en door zijn voeten. En dan wordt hij vastgenageld met die oude mens. Zodat die oude mens met hem gekruisigd wordt. En dan gaat die oude mens, die gaat met hem een langzame dood sterven. Want dat is de kruisdood. En dan op een gegeven moment, ja hoor. Wij lezen het in de Bijbel en hij gaf de geest. En dan sterft die oude mens aan het kruis. En kijk eens, een paar uur later dan komen er twee mannen, Nicodemus en Jozef van Arimathea, en die halen dat lichaam met ook die oude mens daaraan van het kruis af en die begraven die oude mens. En zo is die oude mens met Christus veroordeeld aan het kruis. Vervloekt aan het kruis. En gedood en begraven met Christus, geliefden. Ja, het is echt een feit. Zo spreekt Romeinen 6 erover. Romeinen 6 vers 6. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Opdat wij niet meer de zonde dienen. Dus is. Het is gebeurd. Maar als we onze catechismus goed lezen. Dan lezen we het volgende. Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Hoor je het verschil? In de Bijbel staat is en hier wordt. Maar later in Romeinen 6 komen we dat ook tegen. Wordt. Wat betekent dat? Dat betekent toch dat het toch plaats moet vinden? Dat het ondertussen plaatsvindt? Langzamerhand plaatsvindt? Wat betekent dat? Wat is het nou eigenlijk, dominee? Ik snap er niks van. Is het nou gebeurd op Golgotha? Of moet het nou nog gebeuren met mij? Allebei. Het is gebeurd, voorwerpelijk noemen wij dat. Is die kerk Gods daar gekruisigd, gestorven en begraven. Die oude mens, die heeft daar de doodsteek gekregen. Die is werkelijk begraven. Maar het moet gebeuren in de toepassing. In de toepassing door het werk van de Heilige Geest in het binnenste van u. Toepassing geschiet, zo zegt onze catechismus in zondag 33, in de waarachtige bekering. In dat eerste deel, we gaan het tweede deel niet behandelen, dat komt later bij de opstanding. Maar in dat eerste deel, namelijk in het afsterven van de oude mens. Dus elk die door God bekeerd wordt, die kent daar iets van. Van dat stervende leven. Van dat afsterven van die oude mens. Die wil dat ook. Die wil daarvan af. Van dat oude bestaan. En dat is gebeurd voorwerpelijk op Golgotha. En dat gaat daadwerkelijk langzaam gebeuren door de toepassende werk van de Heilige Geest. Langzaam. En daar is nu de doop een afbeelding van. Want kijk, als je in het water valt, jongens en meisjes, en je gaat kopje onder, ja, dan verdrink je niet gelijk natuurlijk. En dan spartel je tegen en dan probeert je boven water te blijven. Misschien heb jij je zwemdiploma al wel, dat je wel boven water kunt blijven. Maar als je niet kunt zwemmen, nou, dan doe je er toch alles aan om weer boven te komen. Maar het lukt je niet. En dan langzaam, dan kun je het niet meer volhouden en dan zak je in het water in de diepte naar de dood. Dat is een langzame dood. En dat gebeurt nu ook wanneer de Heilige Geest die oude mens hier van binnen in mijn hart een doodsteek gaat geven. Door de toepassing van de Heilige Geest. Dat de kracht van het woord van binnen daadwerkelijk plaatsvindt. En dat hij een langzame, langzame dood gaat sterven. Dat gebeurt door het geloof. Omdat hij door het geloof verenigd wordt met Christus. Die aan het kruis heeft gehangen. Die gestorven is. En die begraven is. Hij is door het geloof met hem verenigd. Maar hij gaat door de werking van de Heilige Geest dat ondervinden, dat beleven. Namelijk wanneer de vrucht van die kruisdood van Christus toegepast wordt in het hart. Toegerekend in de rechtvaardiging, in de schuldvergeving, de verdiensten van zijn kruisdood, echt toegerekend. Maar toegepast in de heiligmaking. Het gaat hier over de heiligmaking. Het gaat hier over de waarachtige bekering tot God. En hoe wordt die gelovige dat gewaar? Onze tweede gedachte. In het onttronen van onze boze lusten. Onze tweede gedachte. Want er staat in de catechismus: opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren. Dus waar kun je dat gewaar worden? Daar kun je gewaar worden bij de boze lusten. Heb je die? Boze lusten, begeerten, boze, zondige verlangens. Daardoor wordt de mens geregeerd hoor. Let er maar eens op in je leven. Vraag het maar eens in alle stilte af, wat is de koning in mijn hart? Let er maar eens op, dat zijn de boze lusten, de macht van de zonde die regeren in mij. Die regeren over mijn plannetjes die ik maak. Die regeren over mijn wil. Die regeren over mijn gedachten, over mijn ogen waar ik naar kijk. Over mijn oren waar ik naar luister. Over al mijn zintuigen regeren ze. Die boze lusten, die hebben het voor het zeggen in een natuurlijk mensenhart. Wie is er koning in je hart? Is dat koning geld? Of koning seks? Of koning hoogmoed misschien? Of koning jaloezie? Of koning heerszucht, of koning zelfliefde, en noem maar op, dat regeert in mij. Kijk, en van nature, dan heb ik daar geen last van. O ja, van nature let ik op mijn daden, en dan voel ik in mijn geweten af en toe dat ik iets doe wat niet deugt, maar zodra ik overtuigingen ga krijgen dat dit niet goed is en dat dit anders moet en ik probeer ermee te stoppen, dan kom ik er juist achter hoe die begeerte, die boze lusten in mij regeren. Kijk, en En dat moet nu eronder komen. Dat moet nu gedood worden. En dat kan al nooit in eigen kracht. Misschien ben je daarmee bezig. Bekommer de ziel in ons midden. Dat je echt een hopeloos gevecht bent aangegaan tegen de boze begeerten van je hart. Maar dat zal nooit lukken. Je moet leren verstaan wat je heilige doop betekent. We hebben het samen net ook gebeden. Opdat het met hem in zijn dood begraven wordt. Dus wanneer je echt daarmee van doen hebt met de regeermacht van je boze lusten, ga dan eens bij het doopvont staan en ga dan eens bedenken dat je dus kopje onder moet met die boze lusten. Die boze lusten die moeten stikken, om het maar eens even zo te zeggen, want dat gebeurt wanneer je de verdrinkingsdood sterft. Zodat ze het niet meer voor het zeggen hebben. En dat gebeurt natuurlijk niet door je doop. Daar is je doop slechts een beeld van. Maar dat gebeurt alleen door de inlijving in Christus. Alleen door de kracht van Christus. De kracht nader bepaald van de kruisdood van Christus. Alleen wanneer je door genade, door het geloof mag zien dat hij die oude mens meesleept. En dat hij die oude mens meeneemt naar het kruis. En dat hij die oude mens doet sterven aan het kruis. En dat hij die oude mens laat begraven worden met hem. En dat je dat door het geloof mag, niet alleen mag aanschouwen, maar ook mag beleven. En dan begint er een geweldige strijd, want je moet niet denken dat die oude mens zich zo gemakkelijk laat kruisigen en laat doden en laat begraven. Absoluut niet. Die oude mens die zal er alles op alles zetten om daar weerstand tegen te bieden. Je ziet dat zo treffend afgebeeld in de Heilige Oorlog. Wanneer stadmensziel ingenomen is, dan begint de strijd. En dan geeft koning Emmanuel de opdracht om alle aanhangers van Diabolus, van de duivel, gevangen te nemen. En als dat mensziel begint met die opdracht, ze moeten verschillende aanhangers gaan gevangen nemen. Ik heb ze opgeschreven, gemeente. Dat is meneer atheïst. Die voortdurend probeerde je te laten geloven dat God toch niet bestaat. Dat is mevrouw zinnelijke lust of meneer zinnelijke lust. Die altijd maar weer de overhand bleek te hebben als je alleen bent. Meneer ongeloof. Die altijd maar weer Gods woord verdacht maakte. Meneer, vergeet het goede. Meneer, hart. Meneer, valse vrede die elke keer maar zei, zal wel meevallen hoor. Meneer, onwaarheid. Leugenachtig schijnheilig leven. En meneer hoogmoed. En meneer meedogenloos. Die zitten nog in de stad Mensiel, ondanks dat de stad Mensiel ingenomen is door koning Emmanuel. En nu geeft de koning de opdracht aan stad Mensiel dat ze die aanhangers moeten vangen. En dat ze die aanhangers moeten brengen voor de rechter. Opdat zij veroordeeld worden, daar heb je dat eerste stapje. Veroordeeld voor Caiaphas, voor Pontius Pilatus. En dan vervolgens gekruisigd. En dan vervolgens gedood. En dan vervolgens begraven. Ja, ze moeten het eerst zelf doen. Op de een of andere manier tekent John Bunyan dat zo treffend. En ze gaan ermee aan de slag. En je moet je dat maar voorstellen als ze dan bij het huisje komen, het vertrek komen van meneer atheïst of zinnelijke lust of geld, liefde. Hoe ze dan alle krachten moeten inspannen om die mee te sleuren, want ze moeten gedagvaard worden. En dan blijkt dat een heel moeilijk, zwaar werk te zijn. Een heel moeilijk, zwaar werk. En dat zij eigenlijk, terwijl ze ermee begonnen zijn, daarmee aan een eind raken, uitgeput raken. Ze kunnen het niet. Ze kunnen het niet nalaten. Dat wordt de smart van Gods kinderen, geliefden. In de strijd tussen vlees en geest. En dan gaan ze smeken, Heer, wilt gij toch mij sterk? Ik ben niet oppas tegen deze grote menigte. En dan komt iemand hen te hulp. En wie is dat? Dat is de Heilige Geest. Dan gaat de Heilige Geest, de kracht die Christus verworven heeft aan het kruis van Golgotha, toepassen. Zodat ze door zijn kracht daadwerkelijk, wat onze catechismus hier zo kostelijk beleidt, de boze lusten van het vlees niet meer laten regeren. Opdat die boze lusten niet meer regeren. Wat is dat dan eigenlijk? Ik hoop niet dat het te ver van je afstaat. Dat je erover tobt. Dat je zegt, ja, die boze lusten. Die boze begeerten. Die regeren in mij. Ik las bij John Flavel in het boek Geschonken Genade. Prachtig boek om aan te schaffen. Daar kun je je hele leven lang mee doen. Prachtig boek is dat. Werkelijk waar. Als je het uit hebt, dan lees je het nog maar een keer. Op bladzijde 401 en 402, dan kun je het nalezen als je het hebt. De vraag, wat is nu dat kruisigen van het vlees? En dan zegt hij eerst wat het niet is. Om vergissingen te voorkomen. Hij zegt, dat houdt niet in dat de zonde in de gelovigen totaal vernietigd wordt. Dat is voor Gods kinderen een hele belangrijke zaak. Want anders dan heeft de duivel dikwijls veel vat op zo'n iemand. Dus die zonde wordt niet totaal vernietigd in mij. Ik zei al, je sterft een langzame dood. Daar kom ik straks op terug. Denk aan Romeinen 7 vers 17. Ten tweede zegt hij, het houdt ook niet in dat hij uitwendig zonde weet na te laten, maar dat hij van binnen nog dezelfde blijft. Dat houdt het ook niet in. Daar zal ik toelichten. Want dat is typisch de huigelaar. De huigelaar die kan best van buiten heel netjes gaan leven. Niet waar? Die zegt, nou, ik doe de televisie weg. En ik stop met die sportverdwazing. En ik let een beetje op mijn geldbesteding. En ja, ook die wereldse kleding, die ga ik niet meer dragen. En ik probeer echt heel netjes en degelijk te leven. Is dat soms het kruisigen van het vlees? Nee, zegt John Flavel. Zolang de liefde tot die zonde in het hart blijft, kent hij dat vleeskruisigende leven nog niet. Dus als hij toch nog liefde heeft tot die dingen die hij net allemaal opgenoemd heeft, dan kent hij dat vleeskruisigende leven niet. Derde wat hij zegt, het houdt ook niet in dat als zou hij geen uitwendige zonde meer doen. Dus met andere woorden, daar bedoelt hij mee, iemand die echt een vleeskruisigend leven heeft, dat is ook niet iemand die nooit meer zondigt. Nooit meer zondigt. Ach, dat weten ze wel. Degene die de liefde tot de zonde kwijtgeraakt is, die zondigt nog steeds. Denk maar aan Romeinen 7. En wat is het ook niet? Het vierde, het houdt ook niet in een soort zelfkastijding. Ook dat is belangrijk. Dat dacht bijvoorbeeld Maarten Luther. Die denkt, ja, dan moet ik mezelf geeselen. En ik moet proberen een nacht op te blijven. En dan moet ik proberen mezelf maar te pijnigen op de een of andere manier. Zodat die boze lusten eigenlijk niet langer meer in mijn leven gaan functioneren. Want als ik dan ontzettend moe ben, dan zal ik wel geen boze lusten meer voelen. Ook dat is het niet. Dat is belangrijk, gemeente. Wat is het dan wel? Zo zegt John Flevo. Hij zegt, dat is dat een mens en een staat in zijn leven, dat hij ingelijfd wordt in de ware wijnstok. Omdat de Heer Jezus gezegd heeft, zonder mij kunt gij niets doen. Zonder mij kan een mens niet ene zonde in zijn leven doden. Tweede wat hij zegt, de eerste overtuigingen die een mens krijgt van de Heilige Geest doden de liefde tot de zonde niet. Hij kan hele zware overtuigingen hebben, maar dat toch de liefde tot de zonde in zijn hart niet gedood worden. Dat zie je dikwijls als de Heere gaat beginnen in het leven door een zondaar te overtuigen. En dat hij aan het werk gaat, net zoals John Bunyan dat tekent. Dat is voor hem een zware arbeid en hij probeert dat heel serieus, geliefden. Maar hij zal erachter komen dat hij de liefde tot de zonde niet kan doden. Dat kan alleen door het ingrijpen Gods. Dat hij ingelijfd wordt in de ware wijnstok, geliefden. Hij zegt het sterven van Christus, dat is zondedodend. En het derde wat hij dan noemt, dat is de kracht van de Heilige Geest. Denk aan John Bunyan. Dat de kracht van de Heilige Geest erbij kwam. De toepassing van de Heilige Geest. En dan wijst hij op Romeinen 8 vers 13. Er staat, indien gij door de werkingen van de Heilige Geest het lichaam doodt, zo zult gij leven. Dus hebben de Heilige Geest daarbij nodig. Van de week sprak ik iemand. En die weet ook wel wie ik bedoel. Ik zei, zoek nou de Heere, man. En die zei, er zit toch zo'n berg tussen, dominee. Dat kun je soms hebben, hè. Kijk, dat in de beleving is dat goed, maar dat kan ook gewoon echt daadwerkelijk zo zijn. Dat denkt erom dat de duivel daar misbruik van maakt. Als je al wat ouder bent en je hebt al zo'n berg opgestapeld tussen God en je ziel. Dat je denkt, er is niet overheen te kijken. Dat je niet weet waar je beginnen moet. En toen moest ik denken aan wat er staat in Zacharia 4 vers 6. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Wie zijt gij, o grote berg, voor het aangezicht van Zerubabel zult gij worden tot een vlakveld. Dat is de meerdere Zerubabel. Dat is de koning der koningen. Die kan ervoor zorg dragen dat die grote berg geslecht wordt. Zodat je mag zien dat je toch ondanks al je schulden die je gemaakt hebt terug mag keren tot God. Net als die verloren zoon. Die had echt alles erdoor gebracht. Voel je dat wel eens? Dat het toch nog kan voor je. Wat is dat? Dat kruisigen van die oude mens, van die boze lusten. Hij zegt, dat is nou die langzame doodsterf. Als de eerste liefde in je hart wordt uitgestort, dan ligt de zonde er voor een ogenblik onder. Dan gebeurt er een wonder wat je daarvoor nooit had gedacht. Maar dan komt dat toch weer terug, nietwaar? Die oude mens, die steekt de kop weer op. Kijk, en daarom sterft dat een langzame, langzame dood. En daar gebruikt de Heer allerlei wegen voor. Denk bijvoorbeeld aan Job. Wat een diepe weg ging de Heer toch met Job. Ook om zijn vlees te kruisigen, hoor. En denk aan de weg van Jona. Ook om zijn vlees te kruisigen, hoor. Ja, geliefden, wat kruisigt het bestaan? Dat is een waakzaam leven. Dat doet de Heilige Geest. Zet, Heere, een wacht voor mijn lip. Heere, ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Een waakzaam leven. Weerhoud uw knecht, o Heere, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Door de kracht van de kruisdood van Christus gebeurt er meer dan alleen maar de betaling van de schuld. Maar door de kracht van de kruisdood van Christus wordt de smet, de kracht in die zondaar aangepakt. Door de toepassende werking van de Heilige Geest. En zal hij uiteindelijk straks verdwijnen in het graf, net zoals dat de Heer Jezus begraven werd. En zal hij ophouden te bestaan, die oude Adam. En dan het derde, dat is opofferen van onszelf voor God. Want dat staat in onze catechismus, maar dat wij onszelf hem tot een offer aan de dankbaarheid opofferen. Want dat die oude mens aan het kruis gaat en gaat sterven, dat is ook een offer, hoor. Want dat is heel wat, hoor. Als dat gaat gebeuren, dat eigen vlees. Want wij hebben dat vlees zo lief. Ik wil graag overeind blijven, gemeente. Echt waar. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Ik wil van nature echt niet sterven. Een mens wil behouden worden, maar wel met behoud van zijn bestaan. En dat kan echt niet. Dat moet nou opgeofferd worden. Dat is misschien wel een van de moeilijkste lessen. Pas geleden las ik Matthäus 16, vers 21 tot en met 28, de eerste aankondiging van het lijden van Christus. En dat Petrus toen zei, dat zal u geenszins geschieden. En dat de Heer Jezus toen vermanend tegen hem zei, ga achter mij, Satanas. En wat gaat de Heer Jezus dan daarna zeggen? Dat lees ik u voor. En hij zeide, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven wil behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het de mens, zo hij de gehele wereld gewint en hij leidt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Wie wil dat, gemeente, zijn leven verliezen? Wil jij dat? Wie wil dat? Dat wil toch niemand? Maar dat zegt de Heer Jezus hier wel. Wie zijn leven zal willen verliezen, die zal het zelf behouden. Kijk, en daar gaat het hier over bij dat derde punt. Dat opofferen van onszelf tot een offerande der dankbaarheid. Kijk, en toch, wie mij wil volgen, die verloochenen zichzelf en die nemen zijn kruis op. Zeg het dan maar tegen de Heer. Heere, dat wil ik niet. Heer, ik wil mijn leven niet verliezen. En toch moet het, ik gevoel het. Wanneer gevoelt hij dat? Door het ontdekkende werk van de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest naderbij komt. En een lief kind in je wil gaan doden. Een lief kind. Nou, dat doe je toch niet? Een lief kind doden, je lieve kind doden, dat doe je niet. Maar ik bedoel dat geestelijk, hè? Toch gebeurt het, geliefde. Paulus zegt, ik sterf alle dagen. En dat is vooral de zelfliefde. U moet maar eens opletten hoe vaak u klaagt over uzelf. Hoe vaak u het over uzelf hebt. En dat er een hoop zelfliefde om de hoek komt kijken. Mijn naam, mijn eer, mijn zaak, mijn geld, mijzelf. Ja, dat mondje zegt wel zo gauw, het gaat om de Heere Gods. Maar als de Heere dat gaat uitwerken, gemeente, dan gevoel je dat meneer Hoogmoed nog woont in mij. En dat het o zo zwaar is om echt hem te doden in mij. Dat dat alleen maar kan door de toepassende werking van de Heilige Geest uit de kruisverdiensten van Christus, geliefde. Misschien is dit wel het moeilijkste in het leven van al Gods kinderen. Kijk maar naar Job. Ach, was die man, die was oprecht en Godvrezende. En toch toen het erop aankwam, vond hij het o zo moeilijk dat de Heere zo'n diepe weg met hem ging. Zo'n diepe weg, zo'n vleeskruisigende, zo'n vernederende weg. Dat eigenlijk er niemand hem meer geloofde. Of hij nog wel een echt kind van God was. Dat is wat. Zijn meest intieme vrienden gingen eraan twijfelen. Nou, dan ga je er toch echt diep door. Hoor. Dan gaat dat vlees er toch echt diep door, gemeente. En dat toch ondertussen de Heilige Geest bezig was om dat vlees van hem te kruisigen. Opdat het echt teniet gedaan zou worden in het lichaam van Christus. Om met hem vernederd te mogen worden. Om met hem en omwille van hem smaadheid te dragen. Om met hem en omwille van hem het kruis te dragen. Gode tot eer. Want dat zal een keer openbaar komen, geliefden. Dat de Heere daarin toch zijn eer zocht. In de moeilijke wegen van Gods kinderen. Dat je zegt, ach Heere, waarom houdt u zulk een weg met mij? Dat wordt vaak in de binnenkamer beweend voor het aangezicht van God. Denk maar aan Asaf. En dat het toch alles is omdat God met zijn volk wil pronken. Omdat God met zijn volk wil pronken, geliefde. En omdat ze zullen eindigen met die lofzang. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Amen. Eindigen met gebed. Heren, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. En wij smeken en bidden van u. Of gij toch de stille naprediker wil zijn van uw heilig woord. En of gij toch door genade ons allen een vleeskruisigend leven wil geven. Opdat ook dat andere, dat met de opstanding verworven is, zal gebeuren, de opstanding van de nieuwe mens. Ga met ons als we deze plaats verlaten, in het bijzonder met deze ouders. Ja, gedenk ons zo allen tezamen in uw gunst. Heere, sterk ons in kruis, moeite en verdriet. Vergeeft u onze zonden en hoor ons gebed uit genade alleen. Amen. Zingen we het 17e vers van Psalm 68. Hoe groot, hoe vreselijk zijt gij om. Met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige, krachtige, troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.